Goedemorgen. U bent verbonden met de Zuidoverkerk in Dordrecht. Over ongeveer een kwartier begint de morgendienst. Ik zal met u de liturgie doornemen. Voorganger deze morgen en ook vanmiddag is dominee van de Heuvel. De orgel wordt bespeeld door Henk Stolk en de piano door Inge Ogola. De orde van dienst is als volgt. Na het welkom en mededelingen namens de kerkraad zingen we uit de bundel Weerklank lied 289. Lied 289, vers 1 en vers 2. Wij willen deze dag u wijden, tot u, o Jezus, dankbaar gaan. En wat er verder volgt. Dan zijn we stil en zal het votum en groet worden uitgesproken. Na het votum en groet zingen we Psalm 103, vers 1, 3 en 4. Psalm 103, vers 1, 3 en 4. Na het votum en groet. Dan luisteren we naar de 10 geboden en zingen we als antwoord uit de bundel Weerklank Psalm 19. Psalm 19 uit de bundel Weerklank na de 10 geboden, vers 3 en vers 5. Dan bidden we met elkaar, waarna de schriftlezing plaatsvindt. En die is deze morgen uit twee gedeelten uit Johannes. Johannes 8 en Johannes 9. Johannes 8, vers 12 tot en met 20. En Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Johannes 8, vers 12 tot 20. En Johannes 9, vers 1 tot en met 7. Dan zingen we met de kinderen lied op toonhoogte, nummer 503. Op toonhoogte 503, hey, kom je kijken wie ik heb ontmoet. Dan vindt de collecte plaats voor kerk en evangelisatie. En daarna luisteren we naar de preek. Na de collecte luisteren we naar de preek en die heeft als thema, Jezus is het licht in de wereld van de blindgeboren man. Jezus, het licht in de wereld van de blindgeboren man. De preek beantwoorden we met Weerklank 514, vers 1 tot en met 4. Weerklank 514, vers 1, 2, 3 en 4. Nader, mijn God, bij u steeds naderbij, stijgt mijn gebed tot u, wees mij nabij. Dan vindt de dankzegging een voorbeelde plaats. En als laatste lied, als slotlied, zingen we Weerklank 435. 435 uit de bundel Weerklank, vers 1, 3 en 4. Halleluja, zing vol vreugde, zing voor Jezus, onze Heer. Ten slotte zal de zegen worden meegegeven. Ik wens u een goede en gezegende dienst toe.
Goedemorgen. Voor de volgende mededeling wil ik u verzoeken te gaan staan. Vannacht is op 72-jarige leeftijd onze zuster Wil Huigen thuisgehaald. Rustig is zij in aanwezigheid van haar kinderen ontslapen. Een einde aan haar lijden dat de laatste dagen toch wel heftig en angstig is geweest door de ALS. Het tijdstip van de dienst van woord en gebed waarin Richard van der Linden zal voorgaan en de begrafenis op Essenhof, die volgen nog. We zingen nu ter nagedachtenis liedboek 390 vers 3 en 2 in deze volgorde, nadat we een moment zijn stil geweest om aan haar te denken. Welkom in deze dienst. Als u te gast bent, of als u thuis meeluistert, ook dan heel hartelijk welkom. Vandaag is dominee Van de Heuvel in beide diensten onze voorganger. Volgende week zal dominee Hogenbierik ons voorgaan. En verder heb ik nog een aanvulling op de mededelingen. De oudere contactmiddag die komende woensdag plaatsvindt, die zal worden afgesloten met een maaltijd. We beginnen nu deze dienst met het zingen van Weerklank 289 vers 1 en 2. Kerkraad wenst u gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid en die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God goed ons, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zoals u op het mededelingenblad ziet, wil ik vandaag met u in twee delen het 9e hoofdstuk van het Johannesevangelie gaan bespreken. We doen dat in het licht van het zingen van Psalm 103, de versen 1, 3 en 4. opslagplaatsen zijn volk Israël en via hen ook de gemeente van Christus en ons vandaag in dat prachtige kader van de liefde voor hem en elkaar. Hij doet dat met de woorden van zijn wet en met de samenvatting van Jezus. Antwoord daarop is Psalm 19 vers 3 en 5 uit de bundel Weerklank. Het is deze God die tegen ons vanmorgen zegt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die: Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En als de Heer Jezus deze wet samenvat, dan zegt hij: u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de heiland zegt: aan deze twee gebanden hangt de hele wet en de profeten. Laten we samen bidden om de opening van het woord van onze God. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u voor wie u bent. U bent licht. U bent liefde. U bent leven. En wij willen ons op deze zondagmorgen toevertrouwen aan u. En ons leven aan u wijden op deze dag waarop u, Heer Jezus, eeuwen geleden bent opgestaan uit de dood, uit het graf. U leeft. En wie in u gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En dat feit hebben we vanmorgen met elkaar weer moeten delen. Nu u onze zuster Huige hebt opgeroepen in uw hemelse heerlijkheid. En wij danken u dat u haar niet alleen afgelost hebt van het leven, maar ook verlost hebt van de geweldige intensiteit van haar ziekteproces, dat zich in zo'n korte tijd van haar lichaam meester heeft gemaakt. Heere onze God, slechts een half jaar na het overlijden van onze broeder worden de kinderen en de kleinkinderen opnieuw geconfronteerd met de begrensdheid van het leven, de eindigheid, nu van moeder en oma. Maar wij danken u dat er zo'n bijzonder getuigenis van haar leven is uitgegaan naar hen en naar ons allen. U, haar herder, deed haar aan niets ontbreken. Ook niet in de geweldige moeilijke fase van het ziek zijn. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. En we danken u dat u daarmee zichtbaar maakte dat u een God bent die doet wat u zegt. Ik ben erbij. Heren, dat neemt het verdriet en het gemis nu al niet weg. Maar het geeft voor de kinderen en de kleinkinderen wel een houvast. U bent er. En u wilt er ook voor hen zijn. En wij bidden om uw troost voor hen. En we bidden om uw kracht, ook in de dagen die komen, waarin ze definitief afscheid moeten nemen van moeder en oma, van hun familielid, als zij haar moeten brengen naar die laatste rustplaats op deze aarde, laat het licht mogen schijnen van Pasen over het graf. Wilt u Richard bekwamen om de familie te helpen, de kinderen te begeleiden en de kleinkinderen. Bekwaam hem om leiding te geven aan de dienst en aan de begrafenis. En laten wij met elkaar weer beseffen, Heren, dat het leven met u zo bijzonder is, ook al is het begrensd. En dat het uitzicht over die begrenzing zo bijzonder is, dat u meer dan waard bent om geloofd en geprezen te worden, ook nu weer. In deze dienst. Wij bidden u dan ook dat wij iets van die kracht van uw geest mogen ervaren. Dat u ons met uw geest vervult als we de schriften openen. Dat onze denkwereld en de drukte van de afgelopen week ons niet ontneemt om ons te concentreren. Open de oren van ons hart. Open de ogen van ons geloof. Opdat we u zien, Heer Jezus, in wie u bent, in de verkondiging. En wij vragen u, in het licht van de lezing van uw wet, vergeef al die verborgen zonden die u vanmorgen aan het licht bracht. Zonden die we u nog niet beleden hebben, maar die wel tussen u en ons instaan. Omdat u een heilig God bent. En wij ook in de afgelopen week niet de heiligheid van leven hebben op kunnen brengen. Die u van ons mag vragen. En daarom bidden we u. Laten wij u ook vanmorgen lief hebben. Met hoofd en hart en leven. En wilt u dat voeden door de verkondiging van uw woord. Uw liefde is zo oeverloos dat het loopt over de kade van ons leven. En uw genade is zo grenzeloos dat niemand van ons zich buitengesloten hoeft te voelen. En uw geduld met ons leven is zo weergaloos dat we het mogen aandurven om telkens weer bij u terug te komen. Zegen zo de verkondiging van uw woord. Zegen ons leven. Zegen onze kinderen die op de crèche worden verzorgd. De kinderen die zo dadelijk naar de zondagsschool toegaan met hun leiding. Zegent u hen die meeluisteren via de kerkradio of afgestemd hebben via het internet. Zegen uw kerk hier in de stad, in ons land, in deze wereld, uw kinderen die niet zoals wij in de vrijheid samenkomen. O God, wees in hun midden, net als bij ons, opdat we samen uit één mond, één van hart en met een heel diep dankbaar gevoel en beleving mogen zeggen, Heere God, u bent erbij. Om Jezus wil. Amen. Met u wil ik lezen uit Johannes 8 en Johannes 9. Uit Johannes 8, de woorden 12 tot en met 20, uit hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 9. En daarna zingen we met jullie, jongens en meisjes, het lied dat je allemaal kent. Hey, kom je kijken. En dan zingen we over de wonderen die Jezus doet. En een van die wonderen, daar gaan we zo dadelijk van lezen. Jezus bevindt zich in de tempel ten tijde van het loofhuttenfeest. Het feest van het licht. Het feest van de vreugde. En dan zegt hij: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zeide tegen hen: hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tegen hem: waar is uw Vader? Jezus antwoordde: u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. En dan verlaat Jezus de tempel met zijn discipelen. En dan hoofdstuk 9. En in het voorbijgaan, dus toen hij uit de tempel ging, zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Dat hij blind geboren zou worden. Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging dan heen, waste zich en kwam ziende terug. Tot zover het woord van onze God.
Thank you.
Ik wil graag die eerste 7 versen van hoofdstuk 9 met u bespreken tegen de achtergrond van de versen uit hoofdstuk 8. We beantwoorden de verkondiging uit met lied 514 uit de bundel Weerklank. Ik heb als thema gekozen: Jezus is het licht in de wereld van de blind geboren man. Wat betekent dat voor hem en wat betekent dat voor ons? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Het voelt niet goed als er over je gepraat wordt, als je dichtbij staat of dichtbij zit. Als er over je gepraat wordt, over je ziekte, over je handicap, of omdat je er anders uitziet door je kleren, door je huidskleur, of omdat je anders geaard bent, dat je voorkeur uitgaat naar iemand van hetzelfde geslacht, of dat je transgender bent, het lichaam correspondeert niet met je binnenkant, dan voelt het niet goed als door anderen daarover gepraat wordt. Als anderen heel snel klaarstaan met hun oordeel, bewust of onbewust. We zien dat in de samenleving. Mag ik één voorbeeld noemen? Nu in deze periode van de coronavirus hebben de Chinezen in ons land nogal wat te verduren. Op social media. Of heel direct van face to face. Dat doe je niet. Als je een klein beetje fatsoen hebt. Zo ga je niet met je medemens om. Maar dat geldt zeker voor de Wereldkerk van Christus, voor de geloofsgemeenschap, voor de christelijke gemeenschap zoals wij die graag willen zijn, waarin een ieder van ons zich veilig moet voelen en zichzelf mag zijn die hij is. Ik noem maar één voorbeeld, ons veilig jeugdwerk is daar een concreet voorbeeld van. Maar misschien vraagt u zich wel af waarom begint de preek zo. Nou, we hebben met elkaar vanmorgen gelezen dat de discipelen, die praten onderling over een man die ze langs de weg zien zitten toen ze uit de tempel kwamen samen met Jezus. En de man is blind geboren. En ze praten met elkaar erover van, ja, hoe zou dat dan komen? Zou dat nou door een concrete zonde in zijn leven komen? Zou dat door zonde in het leven van zijn ouders komen? Ze komen er niet uit. Maar de man wordt wel het middelpunt van een discussie. Inzet van een gesprek over de oorzaak van zijn fysieke handicap. Zoals blindheid. Maar ik denk dat we het rustig mogen verbreden. Verbreden en denken aan alle andere lichamelijke beperkingen of psychische ziekten waar ook wij mee te maken kunnen hebben. Of als je kerngezond bent, hoe je dan denkt over mensen met beperkingen. Maar de gebrokenheid van het leven zit in ons allen. Of je nu jong bent of in de kracht van je leven staat of al in de eindfase van het leven. Jezus' discipelen vragen zich af waarom. Waarom is die man nou blind geboren? als je dat even op je af laat komen, dan denk je bij jezelf, dat doe je toch niet? Zo praat je toch niet over je naaste met zijn of haar beperking? Niemand kiest toch voor een lichamelijke of psychische ziekte in het leven? En dan kun je toch niet zeggen dat zo iemand dan een groter zondaar is dan jij, die naar lijf en leden niet ziek bent? Als zo iemand dat toch zou horen, verzwaar je het lijden van het leven op een geweldige manier. En toch stellen de discipelen die vraag. En ze komen er niet uit. Achteraf gezien zeg je, gelukkig maar, dat ze de vraag voorgelegd hebben aan Jezus en niet aan een van de fariseeën. Want de fariseeën hadden tegen hen gezegd, jazeker, er is sprake van zonde in het leven van die man. Anders was hij niet blind geboren. Of sprake van zonde in het leven van zijn ouders. Gelukkig dat ze de vraag aan Jezus hebben voorgelegd. En Jezus zegt tegen hen, de oorzaak ligt niet bij de man zelf. De oorzaak ligt niet bij zijn ouders. Jezus legt geen direct verband tussen de fysieke handicap van de man en zonde in zijn leven of in het leven van zijn ouders. God straft deze man niet, zegt Jezus. God wil in het leven van deze man zijn werken in het meervoud. Moet u even een streepje bijzetten. Zijn werken in het leven van deze man laten zien. Openbaren, staat er in vers 3. Bekend maken. En hij wil dat doen door middel van Jezus. Die net als zijn vader aan het werk is. En dan staat er in vers 4. Zolang het dag is. Dus Jezus legt geen directe relatie tussen ziekte en zonde. Hij wijst die directe relatie radicaal af. Want denkt u maar even met me mee. Jongelaar, stel dat de schuld voor die blindheid nou bij de man zelf lag. Blind vanaf zijn geboorte. Dan moet hij voor zijn geboorte gezondigd hebben. In de moederschap. En als zijn ouders schuldig zijn, dan wordt een man gestraft door God voor de zonde van zijn ouders. De zonde van vorige generatie. Beide visies komen we in de Bijbel tegen. Zonde voor de geboorte. Probeert u het maar te onthouden en thuis even na te lezen of misschien even op te schrijven. Psalm 58 vers 4. Daar staat, en ik citeer even, de goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder. De leugenaars dwalen vanaf de moederschap. Er kan dus een relatie zijn. Om maar gelijk even de keerzijde ook te laten zien uit Lucas 1. We kennen die prachtige ontmoeting tussen Elisabeth en Maria. En Elisabeth zegt tegen Maria, toen jij binnenkwam en mij groette, sprong het kind in mijn moederschoot op van vreugde. Dat kan dus ook. En de zonde van zijn ouders komen we daar tegen. Broeders en zusters, we hebben het net gelezen, Exodus 20. Exodus 20 vers 5. God verbiedt in het tweede gebod dat er een beeld van hem of van iets anders gemaakt wordt. En dat wordt aanbeden en men knielt ervoor. En dan hebben we met elkaar gelezen, de Heere is een naijvere God die de misdaad, en daar staat letterlijk de overtreding van de vaderen, vergeld aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hem die hem haten. En als u dan in de lezing van vanmiddag en nu al misschien even doorkijkt in vers 34, dan zijn het de fariseeën die daar de vinger bij leggen bij die man. Ze zeggen tegen hem, jij bent helemaal in zonde geboren. En wil jij ons de les lezen? Dus die twee visies die zijn wel terug te vinden in de schrift. Maar in deze geschiedenis wil de Heer Jezus zijn discipelen uit dat denkkader halen. Hij heeft dat ook meer gedaan. Ik wil graag één voorbeeld noemen. U kent wellicht de geschiedenis die staat in Marcus, of in Lucas, Lucas 13, waar de Heer Jezus aanhaalt voor zijn discipelen dat Pilatus een aantal Galileërs heeft gedood. En dat de Heer Jezus dan de vraag bij de discipelen neerlegt, denken jullie dat deze mensen die gedood zijn door Pilatus een grotere zondaar zijn dan jullie? Denk je dat? Dan zegt Jezus nee hoor. Ik zeg u, als u zich niet bekeert, zal het met jullie eveneens gebeuren. Ja, maar is er dan helemaal geen relatie tussen ziekte en zonde? Jazeker. Eén voorbeeld. De situatie van Israël. God heeft tegen Israël gezegd, je moet mij dienen, liefhebben, eren. We hebben het vanmorgen gelezen. En wat doet Israël? Israël maakt goden, knielt ervoor. En de straf op die zonde is de ballingschap. 70 jaar in Babel. Dat is de straf van God over zijn volk Israël. Er is dus wel degelijk een relatie tussen zonde en straf. Maar hier niet. We hebben met elkaar Psalm 103 gezongen. Ik heb er bewust voor gekozen om met elkaar te zingen dat God ons niet doet naar onze zonde en niet vergeldt naar onze ongerechtigheid. Hij is een God van liefde en van genade, oeverloos, mateloos, grenzeloos. Maar niet zomaar. Dat kan alleen in Christus. En dan zitten we bij het hart. Het hart van het evangelie van het koninkrijk van God. Zoals dat nu, vandaag, in onze tijd, in ons gemeente zijn, mag functioneren. En dan zeggen we tegen elkaar, gelukkig niet, dat God ons niet doet naar onze zonde. En dat is een geweldige bemoediging voor hen die te maken hebben met de gebrokenheid in het leven. En wie van ons heeft dat niet? Maar hele specifieke gebrokenheid. Blindheid, doofheid, niet kunnen lopen, niet kunnen praten en horen. Ziekte, ernstige ziekte. Psychische ziekte. Van allerlei soorten en intensiteit. De oorzaak ligt niet in je zonde. De oorzaak gaat heel ver terug naar Genesis 3. Waar de gebrokenheid begonnen is. Toen wij ons met z'n allen de rug aan God lieten zien en het aangezicht van hem en zijn ogen niet meer onder ogen wilde komen. Toen begon het. En alle gevolgen van gebrokenheid, ook voor de man hier, komt daar vandaan. En dan lijkt het zo terloops dat Jezus die man ontmoet als hij uit de tempel komt. Maar er staat uitdrukkelijk bij: ik moet de werken doen van mijn vader. Jezus ziet de man zitten, omdat zijn vader hem ziet zitten. Zoals Jezus ons ziet zitten in ons leven, waar wij dan ook zitten en waarmee wij zitten in ons leven, ziet zijn vader ons zitten, liggen, gaan en staan. En in deze specifieke situatie gaat Jezus laten zien hoe zijn vader aan het werk is. En dat hij net als zijn vader aan het werken zo lange dag is, staat er in vers 4. En dat geeft een beperking aan de werktijd van Jezus. Hij zegt, zolang het nog geen nacht is. Want de nacht van zijn lijden en sterven komt eraan. En in die tijd gaat Jezus het werk van zijn vader laten zien. We hebben het gelezen in hoofdstuk 8 vers 20. Het uur van Jezus is nog niet gekomen, maar het komt er wel aan. Het uur van zijn sterven. En dan zie je een verbinding. Jezus komt uit de tempel waar hij zichzelf heeft gepresenteerd als het licht van de wereld. Jezus ontmoet de blindgeboren man en hij zegt tegen zijn discipelen: zolang ik het licht in de wereld ben. Ziet u de verbinding? Zolang ik het licht in de wereld ben, ben ik aan het werk om licht te brengen in de duisternis. Ook de duisternis van deze wereld. En dat is in opdracht van zijn vader. Dat is met het gezag van zijn vader. Dat is namens zijn vader. Zo lief heeft God de Vader deze wereld. En Jezus maakt dat complete heilswerk van zijn vader zichtbaar. En de vader kiest daar op dat moment deze man voor. En deze man vooruit. Wat Jezus van zichzelf in de tempel heeft getuigd. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maakt hij hier in opdracht van zijn vader, net buiten de tempel, zichtbaar, tastbaar en verricht het wonder. Opdat in de duisternis van de man het licht zal gaan stralen. Gods licht zal stralen. Want Jezus is gekomen om in de gebrokenheid van het leven Gods licht te laten zien. Licht dat vernieuwt. Licht dat leven is. Licht dat leven geeft. In alle gebrokenheid. Jezus, die doet dat op een hele bijzondere manier. Hij doet het eigenlijk in twee stappen. De eerste stap is de genezing. En later op de dag brengt hij de man tot de geloofsbelijdenis. Ik geloof, Heere, dat u de Zoon van God bent. Daar wil ik het vanmiddag met u over hebben. Nu de genezing. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dat voor het eerst leest, jonge mensen, dan denk je toch, dat is nou niet bepaald hygiënisch wat Jezus doet. Spuwt op de grond. Maakt slijk van een beetje zand en dat speeksel van hem. En smeert dat letterlijk op de ogen van de man. Maar even voor de achtergrond, dit speeksel was in die tijd een beproefd geneesmiddel. Jezus had het al eerder gebruikt in zijn werk. Bij de genezing van een andere blinde man in Bethsaida, Marcus 8. En bij de genezing van iemand die nog kon horen, nog kon zien, kon spreken, een doofstammelman in Marcus 7. Ook toen, beide keren, maakte hij gebruik van speeksel. Maar hier in vers 6 wordt dan gesproken over slijk. Maar de eerste betekenis van het woord wat daar gebruikt wordt, dat is niet slijk, maar dat is deeg om brood te bakken. En Johannes gebruikt dat woord heel bewust. Want het is vandaag Sabbat. Vers 13. Deeg kneden op Sabbat is een van de 39 verboden werkzaamheden op Sabbat. Jezus werkt op Sabbat. Jezus werkt op Sabbat omdat zijn Vader werkt. Ook op Sabbat. Dat heeft Jezus tegen zijn discipelen en tegen die fariseeën al een keer eerder gezegd. In Johannes 5. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ook op de Sabbat. Dus Jezus werkt op de Sabbat. Het kneden van het deeg, het slijk, doet hij namens zijn Vader. In opdracht van zijn Vader. Hij moet dat doen. Om de liefde van zijn Vader en om zijn eigen liefde aan deze man te laten zien. En via die man aan zijn discipelen, aan de omstanders. Zo is God. Zo doet Jezus. En hij smeert de ogen van de man helemaal dicht. De discipelen zien het. Helemaal dicht. Hij was al blind. Maar even, om een dikke streep eronder te zetten, smeert Jezus zijn ogen nog helemaal dicht. Zijn discipelen zien het. En Jezus zegt, ga naar Siloam, was je, en kom dan terug. In blind vertrouwen gaat de man. In blind vertrouwen. In de gebrokenheid van zijn leven. Omdat Jezus het zegt. Het licht van de wereld. In de duisternis van de wereld, van deze blinde man. Hij gaat in blind vertrouwen. Hij wast zijn ogen en kan zien. Komt terug bij Jezus en kijkt zijn genezer in de ogen. Jezus doet het in opdracht van zijn Vader. De hemelse Vader gunt deze man via de handen en woorden van Jezus het levenslicht in de ogen. Dat is het werk van zijn Vader, waar Jezus zijn discipelen op wijst. En daarmee onderstreept Jezus twee dingen. Zijn Vader is betrouwbaar en Jezus is betrouwbaar. Die twee getuigen, daar kun je op aan. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Jezus is betrouwbaar en Hij die Hem gezonden heeft. Ik weet niet hoe het u vergaat, broeders en zusters, jonge mensen. Maar hier kun je toch mee verder. Ook in de gebrokenheid van je leven. Met Hem kun je toch verder. Ook als het leven zwaar is. Door handicap, door ziekte, door je mentale beperkingen. Doordat mensen soms over je spreken, over je ziekte, je handicap, je anders geaard zijn, omdat je er anders uitziet. Nog één ding. Johannes zet er voor zijn Griekse lezers bij. Siloam betekent gezonden, uitgezonden. Alsof de evangelist wil zeggen, Jezus is gezonden. Jezus is uitgezonden door zijn Vader. Als bron van Gods heil en Gods licht in het leven van deze man. Maar het hoeft niet tot deze man beperkt te blijven. Want zo komt Jezus vanmorgen naar ons toe als geloofsgemeenschap. En zijn woord klinkt in ons midden. Het woord van zijn Vader. Door de mond van Jezus. Door zijn handen. Door zijn werk. Door het wonder. Dat Hij in de duisternis licht brengt. In de gebrokenheid heelheid. Ook al is het ten dele, het wordt eens helemaal heel. En dat voor die mens, die jongere, die oudere, die gezonde mens, die zieke mens, die gehoor geeft aan zijn woord. Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven bezitten. En dat is Gods levenslicht, dat nooit ophoudt. Maar diep in het bestaan van ons leven zo geworteld is, dat het verankerd is in zijn kruisdood, in zijn opstanding, in zijn leven. Broeders en zusters, jonge mensen, is het je diepe vreugde dat je zeggen mag, o zeker, ik wandel in het licht met deze Jezus. En als we dat nog niet voor onszelf zo zeker weten, laat dan de verkondiging van vanmorgen een diepe aandrang in je tot stand brengen. En het mee naar huis nemen en de stilte opzoeken en zeggen: Heer Jezus, als u bij machte bent, in opdracht van uw Vader, om de ogen van blinden te openen, open de ogen van mijn hart, opdat ik zie wie u bent. En daar gaan we het vanmiddag over hebben. Johannes zegt: allen die hem aangenomen hebben, zijn kinderen van de Vader. En wie Jezus volgt, mag weten: je hemelse Vader weet wat je nodig hebt in alle situaties van het leven. Laten we samen biddend zingen: nader bij u, mijn God. Steeds meer naderbij. Leef ik in Christus naam. U bent nabij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Bij het aantal gebeden willen we nog toevoegen de dank van onze broeder en zuster De Geus. Arjan die heeft weer goede uitslagen ontvangen na onderzoeken die hij heeft gehad. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, dichter bij u mogen komen als antwoord dat u sprak. Wij danken u voor die gave. Dat u, Heer Jezus, daar uw leven voor hebt gegeven. En leven in uw naam geeft ons vrijmoedigheid en vreugde. Geeft ons houvast en steun in de gebrokenheid van het leven waarin u, Heer Jezus, het licht bent. Toen, vandaag, ook voor ons. Geprezen zij uw naam. U laat het ook zien in ons midden. U openbaart het. We danken u samen met zuster Zwaantje van de Vrede dat ze weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En juist in die kwetsbaarheid en in de broosheid van haar gezondheid mag ze ervaren dat u erbij bent. We bidden om uw kracht in haar zwakheid. En om uw zegen voor haar en alle die haar lief zijn. Nader komen tot u. Het is ook het diepe verlangen van onze broeder Jaap Litoy. Die in de komende weken een operatie moet ondergaan. Omdat er een stent geplaatst moet worden in zijn slokdarm. We bidden om wijsheid voor de chirurg. Om deze operatie ook te kunnen uitvoeren. Maar wij bidden ook om die innerlijke rust van uw nabijheid voor onze broeder. En we danken u dat hij zijn leven geborgen weet in uw handen. U, Heer Jezus, u bent daarbij. Wees met hem en onze zuster en met alle die hen lief zijn. En verblijd ons samen met hen. Over uw zorg in zijn leven, in deze fase, ook van het ziekteproces, van de beleving van de gebrokenheid. Wij bidden voor zuster Marianne Becker, die onze bloemengroet krijgt. Zegent u haar leven met uw liefde en genade. Wij bidden samen om uw zegen voor de mensen die aanwezig zullen zijn vanmiddag in de buurtlunch. Voor de mensen die de maaltijd verzorgen. Voor William ten Brinke die het woord van u zal uitleggen. Laat uw goede geest hen alle leiden tot eer van uw naam. Wees hen alle naderbij. Dank u, Heere. Dat u aan onze broeder Arjan weer goede uitslagen hebt gegeven. Goede berichten van onderzoeken die elke keer weer opnieuw moeten plaatsvinden. En dat is telkens weer best wel spannend. Maar telkens weer al vele jaren geeft u de zegen dat er geen veranderingen optreden die zorgen geven. Zo naderbij bent u bij hem en bij hen. Geprezen zij uw naam. We bidden om uw zegen over het werk van Marije. Wilt u haar helpen in de taak die zij vervult? Binnen jeugd met een opdracht. Rust haar toe. En geef dat zij ook door u tot een zegen gesteld wordt voor anderen. Kom haar zo naderbij, dat de overvloed van wat u geeft, zij weer door mag geven aan anderen. Voor alle zieken in ons midden bidden we, alle die gehandicapt zijn. alle die mentale spankracht ontbreekt om stevig op de benen te staan in de soms harde werkelijkheid van onze samenleving. Wij bidden voor allen die niet alleen aan den lijve de gebrokenheid ervaren, maar het ook innerlijk met zich meedragen in vormen van teleurstelling of van verdriet. Wees nabij. Ga met ons mee. Breng ons vanmiddag weer bij elkaar. Want Heere God, wat u vanmorgen sprak, wilt u vanmiddag voortzetten. In Jezus' naam. Amen. We zingen ons slotlied, een loflied op onze God. Halleluja, zing vol vreugde, zing voor Jezus, onze Heer. ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest. Zijn met u allen. Amen.